Pieter, welkom.
Dank je.
We hebben je gevraagd om iets te vertellen naar aanleiding van het festival Uitgelezen Verhalen. Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen, heeft dat met theater te maken? Op het tweede gezicht ga jij ons vertellen wat dit met theater heeft te maken.
Yes.
Wat is het festival Uitgelezen Verhalen?
Het is, we hebben als ondertitel Literatuur ontmoet theater. Dat is eigenlijk meteen een antwoord op je vraag. Het concept is dat acteurs korte verhalen voordragen live op toneel, dus voor publiek. Ik heb dat eerlijk gejat uit New York, waar het al 30 jaar bestaat.
Heb jij het daar ontdekt, bij wijze van spreken?
Nou, op internet. Ik ben er nog niet eens geweest.
Je bent er nog nooit geweest?
Nee, ik wil er graag een keer heen.
Ja.
Maar podcast van ze gedownload, toen dacht ik, wat fantastisch is dit. Want je hebt dus, het prettige is dat het een kort, zo'n 10 minuten, een kwartiertje een verhaal is.
Ja.
Soms ook wel eens een uur overigens. Wat geniaal wordt voorgelezen. Gewoon door iemand die daarvoor geleerd heeft en zijn vak van heeft gemaakt.
Ja.
In tegenstelling tot flink wat schrijvers die dat erbij moeten doen om een boekpromotie te doen, maar niet de beste voordragers zijn. Toen dacht ik, dat zou er in Nederland ook moeten komen. En toen heb ik nog maar eens doorgedacht. Wie moet dat dan gaan doen?
De Bank Giro Loterij gaan bellen.
Nou, je hebt me wel op een idee gebracht met het nieuws.
Ja.
Maar toen ben ik afgelopen maart voor het eerst, eigenlijk zonder geld, tijdens de Boekenweek in Deventer, waar ik woon, heb ik met de boekhandelaar gepraat van, kunnen we bij jou binnen een klein avondje houden met drie acteurs en een aantal verhalen. Ja, is leuk. Mm-hmm. En uiteindelijk, ik bedoel, daar was dus geen budget in. We hebben de acteurs een klein bedrag kunnen geven uit de recetten. Maar daarna merkte ik wel dat het aansloeg. Ik bedoel, er waren niet veel mensen, maar die er waren, hebben genoten.
Mm-hmm.
En dacht ik, hier kunnen we mee door. Dus ik heb een subsidietje aangevraagd bij een stichting die niet met name genoemd wilde worden.
Waarom niet?
Ja, dat weet ik ook niet.
Oh. Nee, want dat is misschien voor anderen weer een idee om ook daar geld aan te vragen.
Ja.
Ja, maar goed.
Ik zal me eraan houden.
Ja. Zullen we even doorbellen?
Ja. Verbinden. Waardoor ik de oktobereditie kon houden, die met Pierre Bokma als grote publiekstrekker was. Die vond het namelijk heel leuk om hier aan mee te doen.
Ja. Waar werd die editie gehouden?
Dat was in Amsterdam.
Dat was in Amsterdam?
Ja. Ja. In een advocatenkantoor aan de Heergracht. Mooie, zo'n belletagezaal waar iets van 60 man in konden.
En wat las Pierre Bokma?
Hij las weliswaar geen kort verhaal, daar was hij ook een beetje ontstemd over. Maar ik had hem namelijk eerst een verhaal van een uur voorgelegd waar ik zelf heel enthousiast over was. Ik had het van William Hurt gehoord als podcast.
Mm-hmm.
Dat is van Richard Ford, communist heet het. En ik hoopte dat hij het zou lezen en daarna besluiten of iets te doen. Maar hij heeft gewoon bladzijden te tellen en zei hij, het is veel te lang! Oh. Het duurt een uur!
Maar zou hij dat dan in het Engels zijn gaan voorlezen?
Nee, ik had een vertaling.
Je had een vertaling?
Ja, ja. Maar dat is ook het mooie van dit concept, dat je dus ook buitenlandse vertaalde korte verhalen kunt brengen.
Maar wat las Pierre Bokma wel?
Uiteindelijk las hij Louis Begley, Oorlog en Leugen, Wartime Lies. Een fragment, eigenlijk een beetje het hoogtepunt van het boek, waarin hij net ontkomt aan wegvoer naar Auschwitz met zijn tante. Heel indringend.
Mm-hmm.
Ik heb het ook even ingeleid toen, want ik doe ook de presentatie op de avond, om even wat er vooraf gegaan was. En toen werd het al steeds stiller. Toen dachten mensen, oh mijn god, krijgen we zo'n zwaar verhaal. Ik zei, ja, het wordt heavy. Maar er is een mooi einde aan, dat ik beloofd. Dus dat komt dus ook.
Ja. Dus dat was een editie die hier in Amsterdam zich afspeelde in een advocatenkantoor.
Ja. Ja. En nu, komende dinsdag, hebben we dan weer de vierde. Want de derde sla ik dan even voor het gemak over. Die was weer in Deventer. We proberen het zo af te wisselen steeds. Die sla ik dan maar weer niet over, want die was in het Bouwkundetheater wel bekend in de kleine producties.
Theater, ja. Men speelt daar graag. Ja.
En de directrice daarvan, Helene Boom, was zo enthousiast. Die zei, ik wil hiermee verder, dus jullie kunnen voortaan bij ons staan tegen gunstige afspraken. Dus dat is fantastisch dat we daarmee verder kunnen. Maar nu, via de SLA, kunnen we dus, SLA, de Stichting Literaire Activiteit Amsterdam, kunnen we in de Tolhuistuin terecht.
Ja.
Die daar zijn vaste plek heeft. En dat is komende dinsdag.
Ja. En de bedoeling is om daar ook vast te gaan blijven. Dat er een soort Amsterdam-Deventer connectie ontstaat.
De boekenstad met de hoofdstad.
Ja, inderdaad, ja.
Ja. Koekstad worden we ook al genoemd, hè?
Ja,
David de Koek. Die koek is weer lekker.
Onzin. Dus Boekenstad. Ja. Dus sinds die enorme markt. Ja. En als daaromheen is het echt een boekenstad van Nederland geworden.
Ja. Je hebt een fragment meegenomen om ons even
warm te maken,
verder te introduceren in de opzet en de uitwerking. Welk fragment heb je bij je?
Ja, het is van de Amsterdamse editie in oktober vorig jaar. En daar las Krijn Hermans, dat is een Nederlander die in Utrecht is opgeleid, maar in Brussel is gaan wonen en werken als acteur voor de liefde. Dus hij is verliefd geworden op een Vlaming. Mm-hmm. Die las het verhaal De jongen met het mes voor, van Remco Kampert. Mm-hmm. Ook beroemd voor de mensen die de korte verhalen een beetje kennen. Het is al uit 1958, maar het is in 1975 zo in een bundel verschenen, uitgekomen. Gaan we het zo draaien? Kan ik het dan even inleiden?
Leid het maar even in, maar dan gaan we het daarop laten horen.
Ja, ook hier heb ik het, het hoogtepunt van het verhaal, namelijk het gooien van het mes naar een blote vrouw, eruit geknipt. Ik bedoel juist gered om uit te zenden.
Ja.
Het is een studentenfeest. Het begint al zo mooi, dat verhaal. Je stampte op de vloer en het was feest.
Mm-hmm.
He, dus dat gevoel dat er eigenlijk altijd feest kon ontstaan. Nou, dat heb je.
Goeie kompertzin trouwens.
Wat?
Goeie kompertzin.
Ja.
Stampt op de vloer en het was geweldig.
Beschrijft dus een feest waar één jongen zit die niet drinkt. En anderen vragen zich af, wat is dit voor man? Hij blijkt een mes bij zich te hebben dat blikkert in het licht. En ze vragen, kan je daar goed mee mikken? En hij zegt, ja, heel goed. Kun je ook op zeggen, als wij dat daar, als je daar moet gooien, dat je daar het raakt? Ja.
Oh, ja.
En dan vragen ze Bella, die al flink dronken is, om aan dit experiment mee te doen. En dat wil ze wel.
Ja, ja.
Bella kleedt zich uit.
Ja.
En gaat, nou, de rest
dat gaan we zo horen. Ja. Oké, fragment. De jongen met het mes.
Ja, Krijn Hermans leest Kampert.
Bella broek, alles uit. Ja, alles uit, zei Wessel. Waanzinnig zeg, waanzinnig mooi. Ze begon zich uit te kleden. Die muziek moet uit, zei de jongen met het mes. Dick ging naar binnen en even later hield de muziek op en kwamen de anderen nieuwsgierig de gang opdrommen. Ga allemaal maar op de trap staan, zei Wessel. En denk erom, doodse stilte, we moeten het mes kunnen horen vallen. Bromde Bella. Ze had haar kleren al uit. Wessel stelde haar tegen de keukendeur op. Je moet zelf je afstand maar bepalen, zei hij tegen de jongen. Wat gaat er in godsnaam gebeuren, vroeg Erik, die bij de ander op de trap stond. Zul je wel zien. Ze moet geblinddoekt worden, zei Dick. Hij pakte zijn zakdoek en deed die Bella om. De jongen ging op 20 passen afstand van Bella staan. Hij hield het mes bij de punt van het lemmet vast. Waar moet ik gooien? Vroeg hij. Ik zal het je wijzen, zei Wessel. Jullie zijn gek, riep Erik, die eindelijk begreep wat er echt ging gebeuren. Waanzinnig gek, riep Bella terug. Oh, ik vind het zo'n waanzinnig leuk idee hier. Wessel liep naar Bella toe en zei, doe je benen eens wat van elkaar. Daar moet je gooien, zei hij tegen de jongen. Zo hoog mogelijk. Met zijn nagel maakte hij een krasje in de verf van de deur. Waanzinnig, je zit me te kriebelen, man, zei Bella. Doodstil blijven staan, zei Wessel. Niet bewegen. Hij deed een paar stappen opzij. Niet bewegen, zei hij nog eens. Ja, Oscar, gooi maar als je zin hebt. Iedereen hield de adem in. De jongen hief zijn arm omhoog. Zijn gezicht strak. Zijn lichaam ontspannen. Toen, met één nauwelijks merkbare beweging van zijn arm, liet hij het mes los. Bijna vrolijk sprong het uit zijn hand, buitelde blinkend door de lucht een doelbewuste vis en sloeg in het hout tussen Bella's benen, waar het sidderend bleef staan. Niemand zei iets. Pas toen het mes niet meer bewoog, begonnen ze allemaal door elkaar te praten. Is het gebeurd? Vroeg Bella. Niet bewegen, riep Wessel, anders snijd je je. Hij trok het mes uit het hout en gaf het aan de jongen terug.
Ja, dit is het fragment, ja. Pieter. Ja. U luistert naar Theatermakers. We praten met Pieter van Scherpenberg. Naar aanleiding van het festival Uitgelezen Verhalen. In het kader van de Week van het Korte Verhaal. Ja. En we hoorden hier Krijn Hermans. Met dat verhaal van Kampert. Ja. Om even een indruk te geven hoe de sfeer is. En wat voor soort verhalen gelezen worden. Die keuze van die verhalen, hoe komt die tot stand?
Ja, dat is eigenlijk een particuliere keuze. Dus
je bedoelt dat je het helemaal zelf doet?
Ja. Iemand moet het doen.
Ja,
ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik ben zelfs weer lid van de bibliotheek geworden om gewoon het totale aanbod te kunnen
overzien
en aanvragen uit de rest van de provincie als mijn eigen bibliotheek niet heeft. Dus dat is heel fijn dat dat kan. En er zijn natuurlijk bepaalde, nu voor aanstaande dinsdag, klassiekers waar je niet omheen kunt of die ik ook fantastisch vind, is bijvoorbeeld Anton Tjechov. We hebben nu een echtgenote van. Die wordt voorgelezen door Marcel Faber.
Ja. Want er zijn de afgelopen jaren al 4 bundels verschenen met nieuwe vertalingen van korte verhalen van Tjechov.
Ja, fantastisch. Je vraagt naar van hoe selecteer je. Ik lees op wat me aanspreekt, wat niet te lang is.
Ja.
Als iemand van de statuur van Bokma een verhaal van een uur af, hoe noem je dat, niet wil doen, dan moet ik dus zorgen dat het een half uur maximaal duurt.
Of, ja.
Dus dat is een beetje de beperking die dan. Ja. Maar het is wel een groot verschil met veel andere voorleesavonden die ik wel heb meegemaakt hier. Bijvoorbeeld, er is een soort avond van het korte verhaal in november geweest. En daar zijn dus allemaal alleen maar zeer korte verhalen die een minuut duren of zo.
Hmm.
Het is een ontzettende zep-avond wordt dat. Waar je ook verschillende zalen, dan weer die kunt horen. Ik bedoel, ook leuk hoor, maar bij ons is het juist de rust. Dus totaal 5 verhalen zijn er aanstaande dinsdag in een programma van 1,5 uur of zo.
Ja.
Dus dan heb je flink de tijd, neem je voor. De langste duurt ook 25 minuten of zo. Dat is van Nina Weijers, die vorig jaar gedebuteerd heeft met een roman. Maar dit is dus nog een verhaal uit 2011 van haar, wat ik gevonden heb.
Ja. Maar lees je dan kriskras in de bibliotheek wat je zo in handen krijgt?
Ja, waar ik op gewezen word via de kranten, via mensen die zeggen, kijk daar eens naar.
Zijn het per definitie korte verhalen of kun je ook verhalen uit romans destilleren? Omdat je denkt, dat is een prachtig hoofdstuk uit een bepaalde roman.
Dat kan wel, ja. Maar dan, dat vereist dus een soort inleiding. Ik vind het mooier om iets afgeronds als een kort verhaal zelf te kunnen brengen. Want dat is ook het meest bevredigend voor het luisteren.
Ja.
Heb je alles gehoord wat er te horen valt.
En goed, je noemt Tjechov, je hebt net Amerikanen genoemd, je hebt een Nederlandse schrijfster genoemd. Dat lijkt daartoe te leiden dat je wel zorgt voor een soort spreiding van de verhalen over de verschillende gebieden van de wereld. Doe je dat elke keer, dat je uit de verschillende achtergronden verhalen haalt?
Ja, die Louis Begley is natuurlijk Amerikaan of een Poolse, van oorsprong Poolse Jood natuurlijk. En ik laat me niet beperken door alleen Nederland. Mm-hmm. En eigenlijk ook niet door of een boek nog in druk is. Want ik vind, net als in de toneelliteratuur, moet je gewoon alles kunnen gebruiken wat er is.
Soms hebben we daar bibliotheken
voor. Ja.
Je kan het altijd nalezen.
Ja.
Ja.
En bovendien, zo'n verhaal van de echtgenoot, is het een van de 2 verhalen van Tjechov die aan de basis ligt van de film Wintersleep.
Ja?
Die afgelopen, waarvan die Turkse regisseur en scenario schrijver zei, dat is zo'n geniaal verhaal. Je kan het bijna niet navertellen.
Mm-hmm.
Dat is een van de beste dingen die de man ooit geschreven heeft, zegt hij.
Kijk eens.
En hij gebruikt het dan als aanleiding.
Voor een film van 4 uur.
Voor een film van 3 uur.
3 uur, ja.
Ja. Mooi.
Die overigens meesterlijk is.
Ja. Ja.
Die, waarin je het verhaal verder helemaal niet meer terug herkent. Mm-hmm. Maar de inspiratiebron is dan blijkbaar zo groot.
Ja.
Dus ik hoorde laatst iemand. Die las het eerste hoofdstuk voor. Nee, ik ga even in op op jouw suggestie. Kan je ook iets uit een boek nemen? Die las het openingshoofdstuk voor uit Zwarte Sneeuw van Bulgakov.
Mm-hmm.
Dat gaat over iemand die een toneelstuk aanbiedt bij een toneelgezelschap. Ja. Dat eerste hoofdstuk, het is echt de lengte van een kort verhaal, is zo meesterlijk, staat op zichzelf, omdat het iets vertelt over de toneelwereld rond de tijd van Tjechov in Rusland.
Ja.
Dus je het dingen hebben hun eigen inspiratieachtige kracht of zo.
Ja, ja. Leuk. Ja. Maar,
ja, dat verhaal kan nu in aanmerking worden genomen om het te laten lezen. Benader jij zelf ook de acteurs?
Ja.
Zijn ze daar enthousiast voor?
Zeer.
Ja?
Ja. Het heeft denk ik wel geholpen dat Pierre mee
als
wilde
Pierre
doen.
Als Pierre heeft gedaan, dan eens graag...
Maar, nee, ook los daarvan hoor, want ze vinden het op zich al meteen een goed idee.
Ja.
Het geeft hun ook weer even een optreden natuurlijk. Dus dat, maar vooral, ze vinden het leuk om zo'n tekst zich eigen te maken. Het hoeft gelukkig niet uit het hoofd, maar je moet er
dat
wel, wat werk in steken om je te kunnen overbrengen natuurlijk.
Ja, ja.
Mag ik nog iets over dinsdag
Ja, daar
kwijt?
Ben je hier toch?
Ja, ja. Want naast Tsjechov als enige klassieker hebben we ook Jozef Rood.
Ja.
Daar beginnen veel mensen ook weer te glimmen. Als,
ja. Ja. Oh, sowieso een reden om daarheen te komen.
Ja.
Oh, waarom heb je dit gekozen?
Ja. Ja. Madame Annette is het verhaal wat ik heb gekozen. Het staat in Hotel Mens, dat vorig jaar is uitgekomen.
Ja.
En dat is zo mooi, want hij beschrijft eigenlijk een kamermeisje dat uit zichzelf opklimt door in het aanzien door een nep trouwring te kopen, waardoor ze niet meer mademoiselle, maar madame wordt genoemd. Het speelt in Parijs. Door haar collega's, maar waarschijnlijk ook wel door de klanten, of de gasten. En hij beschrijft dat hij dat zo mooi vindt en eigenlijk het hof zou willen maken, maar dat kan natuurlijk niet. Op een bepaald moment komt hij er dan buiten het hotel tegen, dus allebei buiten hun normale omgeving. En nodigt hij eruit om uit eten te gaan in een restaurant waar eigenlijk alleen haar klanten komen. Dus die dan ook wat vreemd opkijkt. Bediende die mij gisteren niet? En zit hier nu als een gast aan tafel. Dus dat is prachtig. Hij is dus heimelijk verliefd op deze kamenier.
Stur. Ja. Wat heb je nog meer? Je hebt ook een verhaal van Thomas Herma van Vos.
Ja, ja.
Ons jonge, begaafde talent.
Ja. Ja, uit de bundel die ook vorig jaar is uitgekomen. Dus ik heb misschien nu wel een beetje me laten beperken door wat er in druk is. Tenminste, ik heb daar ook naar gekeken.
Ja.
En dat is de massagesalon, het openingsverhaal uit het boek. Even de titel kwijt, maar kom ik wel weer op. De derde persoon. Dat gaat over een student die hier op de Wallen woont. Tegenover een erotische massagesalon. Schuin tegenover, hij woont op de eerste etage. Nee. Komt eigenlijk nooit meer het huis uit, omdat hij totaal lethargisch alleen maar staart naar buiten. Alle klanten in beeld brengt en daar ook fantasieën over opschrijft, wat voor mensen dat zijn. En zijn moeder komt ook nog even langs met de schone was of wat vers fruit. En die stuurt hij gauw weer weg. Ik moet naar college, mam. Dat gaat hij helemaal niet.
Hij moet kijken.
Ja, hij wil niks missen, want hij wil turven hoeveel klanten er per dag komen. En het zaterdag is het meer. En,
oh ja.
Ja.
Ja. Fijn verhaal.
Ja.
Zo te horen.
Ja.
Nina Weijers heb je genoemd. En dan zie ik nog Philip Huff.
Ja. Die heeft in 2013 zijn laatste verhalenbundel geschreven. Maar nu natuurlijk onlangs het boek van de doden uitgebracht. Dat heet, ben ik ook weer even kwijt. Maar kom ik wel weer op. In elk geval, het verhaal heet 24 vrijdagen. Over een, volgens mij niet meer student, maar wel een soort twintiger die al 24 vrijdagen zijn vriendin mist. Want het is uit. Zo lang. En daar eigenlijk niet overheen komt.
Het ging ooit uit op een vrijdag.
Blijkbaar, ja.
Ja.
Ja. Ja, heel mooi. En het leuke is dat alle drie de Nederlandse auteurs komen dinsdag. Luisteren naar hun eigen verhaal.
Ja. 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 Want hoeveel mensen...
Behalve Tsjechov.
Ja, ja, hij rood ook niet.
Maar helaas niet.
Heeft zijn vrouw een briefje van verhindering laten sturen.
Ja.
Maar als je dit zo hoort, dan dat klinkt heel erg aantrekkelijk. Je vertelt ons, het is de ene keer in Deventer, de andere keer dan in Amsterdam. Ja. Zoals het tot nog toe is gegaan. Heb je de ambitie, bestaat de mogelijkheid om het meer dan één avond te doen?
Een soort herhaling.
Ja.
Ja, het concept is van niet. Maar ik heb al wel een aanvraag gehad van de bibliotheek Apeldoorn. En die wilde eigenlijk dat we wat we dinsdag doen dan bij hun komen herhalen.
Ja.
Ik krijg dat niet georganiseerd. Dus juist die acteurs doen mee. Ook een beetje omdat het een startend initiatief is. Niet voor hun normale tarief.
Ja, ja.
Dus als je dan dan moet je meer gaan betalen.
Ja.
En dat krijg ik niet georganiseerd.
Zoals ik altijd zeg, er komen geen t-shirts.
Nee.
Het blijft liefdewerk.
Ja.
Ja. Ja. Nou, interessant.
Ja.
De moeite waard. En ook bijzonder, want je bent erbij of je hebt het gemist.
Ja, precies. Het is gewoon eenmalig. We nemen het wel op. Overigens, in New York wordt het ook allemaal opgenomen.
Ja, ja.
Audio. En dat gaan we dan weer via internet te kopen. Maar misschien het wel enigszins.
Maar zoals je hier om je heen ziet, er zijn tegenwoordig ook overal cameraatjes. Zet je er niet een cameraatje op ook?
Ja, moet ik misschien maar gaan
dan
doen.
Dan kun je het gewoon naar YouTube overzetten.
Ja.
Je kijkt me vorsend aan.
Ja, even met de acteurs overleggen.
Ga je weer portretrecht?
Dat kan je niet zomaar doen.
Nee, dat is lastig. Het geluid kan er blijven.
Ik denk ook dat het voegt niet zoveel toe, hè? Want iemand een kwartier zien voorlezen.
Ja, dat weet ik niet. Want ik heb ook wel voorstellingen gezien op basis van bijvoorbeeld gedichten. Ik herinner me Marlies Heuer met een programma met gedichten van Szymborska. Mm-hmm. En ik ben dan gefascineerd door hoe ze het zegt. En dat is heel weinig theatraliteit bij. Maar ik ben met name nog het meest dan onder de indruk van dat ik die gedichten dan misschien eigenlijk pas goed ga begrijpen. Ja. Als iemand als een acteur die tekst,
de mimiek daarbij,
onder handen heeft. Ja, maar vooral ook de dictie.
Dat raak je kwijt als je er een camera op zet.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar werkt op het moment dat je erbij zit en je ziet het gebeuren.
Ja.
Maar in een camera raak je dat kwijt. Ja. En acteurs weten dat ook. En die gaan volgens mij echt zeggen, nou, dan liever niet.
Nee.
Dus je gaat mensen eerder kwijtraken, die het doen, hè?
Ja.
Dan dat je er mensen bij krijgt.
Ja.
Dus ik zou het echt bij die uniciteit, zelfs zo'n herhaling, daarvan begrijp ik heel goed, moet je niet doen.
Nee,
het is eenmalig. Ja. Het is de kracht van de eenmaligheid.
Ja. Ja.
En dat geeft ook als publiek, denk ik, een soort gevoel, daar word je ook in mee opgenomen.
Ja.
Hè? Want het is nu en het gebeurt niet meer.
Nee. Nou, bijzonder genoeg om in de agenda te zetten. Het is aanstaande dinsdag in de Tolhuistuin. Het begint hoe laat?
8 uur.
8 uur.
Kaarten via onze website www.uitgelezenverhalen.nl.
Ja, heel fijn.
Of aan de deur als er nog een paar over zijn.
Goed zo. Pieter van Scherpenberg, zeer bedankt dat je bent gekomen. En een heel fijne avond gewenst.
Graag gedaan.
En tot de volgende edities.
Ja.
Laat ik dat erbij zeggen.